ben er diep van overtuigd dat als we echt vooruitgang willen boeken in de zorg voor onze patiënten, dat we ook buiten onze medische en biologische discipline moeten kijken.
Hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? En kan kunst daar een rol in spelen? Op het gebied van geneeskundeonderwijs of op het gebied van onderzoek bijvoorbeeld? In het Amsterdam UMC is kunst niet alleen een onderdeel van de omgeving, maar wordt het ook ingezet op andere manieren. Over de legitimatie, de achterliggende gedachten, de inzet en de impact van kunst in het ziekenhuis was op 5 september 2024 een symposium in het Amsterdam UMC met de titel Waarom kunst in het ziekenhuis? Ook werd toen het bijbehorende boek Waarom kunst in het ziekenhuis gepresenteerd van uitgeverij Het Moed. Het symposium, de artikelen en kunstwerken in het boek en de podcastserie belichten ieder op eigen wijze waarom er kunst in het ziekenhuis is en wat het kan betekenen voor de patiënten, medewerkers, bezoekers en onderzoekers. In deze slotaflevering van Waarom kunst in het ziekenhuis kijken Sabrina Kamstra, die lang hoofd kunstzaken was van het Amsterdam UMC, en ik, Maaike Muis, podcastmaker, met verschillende artsen, hoogleraren en onderzoekers naar de toekomst. We beginnen met een blokje kunst in het geneeskundeonderwijs.
Ik ben bang dat heel veel studenten daar helemaal niet mee bezig zijn. Ja. Dat is zo'n ander interessegebied. Ik hoor weinig mensen spreken over de kunst hier, dus ik weet niet of ze zich echt aangesproken voelen. Ik denk dat we ook erg jong zijn, dus dan is sowieso de interesse in kunst vaak wat minder. Dus misschien als we ouder worden dat het dan wat meer opkomt.
Misschien is de gemiddelde geneeskundestudent niet veel met kunst bezig. Maar er zijn goede redenen waarom een blokje kunst sinds kort onderdeel is geworden van het curriculum. Karen Kruithof, vicevoorzitter van de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC, ziet het zo.
Een van de vormen van onderwijs die wij hebben is onderwijs aan geneeskundestudenten. En geneeskundestudenten moeten heel goed leren kijken. En dat kan je natuurlijk bij uitstek doen door naar kunst te leren kijken en met elkaar te praten over wat zie je en waarom zie ik iets anders dan jij? Welk perspectief heb je bij het kijken naar kunst? En zo kun je leren dat verschillende mensen verschillend kijken, verschillend iets ergens van vinden en dat aspect in onderwijs, bijvoorbeeld in de geneeskunde, maar ook in verpleegkundige vakgebieden, is super interessant om daar juist ook kunst op in te zetten. Ik denk dat je hersens er een beetje beter van gaan werken als je af en toe buiten de gebaande paden leert kijken en denken en praten. En in dat opzicht hebben dokters en ook heel veel andere zorgprofessionals creativiteit nodig bij hun gedachtenvorming. En door literatuur te lezen, zelfs door romans te lezen, maar ook door naar kunst te kijken, ontwikkel je jezelf. En dat is alleen maar winst.
Hoe dat in zijn werk gaat, dat vertelt Sabrina.
Vorig jaar hebben we een blokje gegeven en dat gaat over vergankelijkheid. Wat natuurlijk ook een thema is voor een arts. Ja, dat krijg je vroeg of laat, krijg je dat in je spreekkamer, krijg je dat een keer te bespreken. Studenten worden natuurlijk getraind ook met acteurs. Dus dat is altijd wel een onderdeel van hun opleiding. Maar die vergankelijkheid hebben we eerst een korte presentatie gegeven over wat is de collectie. En daarna hebben we een aantal verhalen verteld over vergankelijkheid aan de hand van de kunstgeschiedenis. Er zijn legio voorbeelden, Christus aan het kruis. De hele kunstgeschiedenis is er mee doordrenkt. En ook de hedendaagse kunst natuurlijk. Nou, en daarna hebben we 5 werken uit de collectie waarbij dat thema vergankelijkheid echt wel aan de oppervlakte lag. Hebben we de studenten voorgesteld van kies 1 van die 5 werken. En hebben we hun gezegd maak een opdracht naar aanleiding van het werk. Dus vertel iets over het werk, maar maak ook iets. Dus schrijf een gedicht, maak een videootje, maak een collage, maak foto's, schilder iets. En eerst dachten we, nou even kijken wat er gebeurt. En het was waanzinnig waar die studenten mee aankwamen. Dus die hebben zelf op een hele andere manier met een thema wat ze in hun opleiding echt moeten leren hoe daarmee om te gaan. Hebben ze op een creatieve manier, op een eigen manier hebben ze daar vorm aan gegeven. En ze hebben dat ook in de evaluatie gezegd dat ze daar heel erg veel aan hadden. Want zeker in de gezondheidszorg wordt alles steeds technischer. En wordt de rol van de arts ook steeds meer degene die zeg maar de regie heeft over, nou, over de protocollen en over die technieken. En als jij ziek bent of je voelt je kwetsbaar, dan wil je persoonlijke aandacht. Dan voel je eenzaam en dan voel je je kwetsbaar. En daar is geen tijd voor. Want dan moet de volgende patiënt alweer bij. En juist in dat gat denk ik dat kunst een rol kan spelen.
Vooralsnog is het blokje kunst optioneel. Maar hoorden we ook kritische kanttekeningen. Zoals van Geert Kazemier.
Ik ben Geert Kazemier, ik ben chirurg. En ik ben een van de initiatiefnemers van het DOOR-concept, waarin we echt ook een nieuw gebouw neerzetten, waarbij de beste onderzoekers van neurologie en oncologie samen gaan werken.
Over het onderzoek en de wetenschap en de rol van kunst in een aantal opvallende onderzoeken, zo meer. Eerst dit.
Een academische opleiding is wat mij betreft breder dan alleen maar een theoretische opleiding om de praktijk beter te kunnen uitvoeren. Het gaat me, wat mij betreft ook echt om een nieuwe manier van denken bij de mensen die dat gaan studeren, die is er al als het goed is, maar die te stimuleren om zich te ontwikkelen. En daartoe denk ik kunst, maar er zijn ook andere dingen denk ik die belangrijk zijn. Maatschappelijke zaken waar mensen, je kunt als arts, dan moet je je ook verhouden tot wat er gebeurt in de maatschappij. En daar maakt kunst een essentieel onderdeel van uit.
Die nieuwe manier van denken is ook cruciaal voor het doen van baanbrekend onderzoek. En daarin heeft wat Geert betreft kunst zeker een rol te spelen.
Kunst wordt wel eens een beetje, zeker tegenwoordig naar mijn gevoel, in het huidige tijdsgevricht wel eens een beetje gezien als luxe. Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ja, moet je dan wel moet je daar nou wel aandacht voor kunst hebben? Dus gaan mensen dan niet zeggen, joh, waarom besteed je dat niet gewoon aan dure apparaten om mooie dingen te onderzoeken? Nee, ik vind kunst niet een luxe, ik vind kunst een essentie als het gaat om de aanwezigheid van kunst in een omgeving waar mensen mooie dingen ontdekken. Het laat je op een andere manier, als het goed is, vind ik in ieder geval, laat het je op een andere manier naar een werkelijkheid kijken. En dat is natuurlijk het wezen van onderzoek doen ook. Echt goede onderzoekers, dat merk je vaker, die kijken op een gekke andere manier naar eenzelfde probleem. En komen dan ook met oplossingen echt via een andere route. Ik merk ook vaak dat de beste onderzoekers of toponderzoekers zijn bijna altijd ook gefascineerd door kunst. En ik denk dat dat gewoon samengaat. Dat zit gewoon in hun DNA.
Het zoeken naar die andere routes. Iemand voor wie dat zeker geldt is oncoloog en hoogleraar Hanneke van Laarhoven, die momenteel kunst inzet bij een onderzoek naar palliatieve zorg.
Ik ben Hanneke van Laarhoven. Ik ben internist-oncoloog in het Amsterdam UMC, hoogleraar translationele medische oncologie en ik ben hoofd van de afdeling medische oncologie. Vaak wordt gedacht bij het woordje translationeel, dat gaat over onderzoek van het laboratorium dat je naar de kliniek brengt of van de kliniek weer terug naar het laboratorium. Nou, dat is het zeker ook en dat doe ik ook. Maar ik ben er diep van overtuigd dat als we echt vooruitgang willen boeken in de zorg voor onze patiënten, dat we ook buiten onze medische en biologische discipline moeten kijken. Een translatie maken, een stap maken buiten onze eigen comfortzone. En een van die stappen die ik daarin maak is de samenwerking zoeken met de geesteswetenschappen en de kunsten. De reden waarom ik dat doe is dat ik niet alleen ervan overtuigd ben, maar inmiddels ook zie in het onderzoek dat we doen, dat in die driehoek tussen de geesteswetenschappen, medische wetenschappen en de kunsten, dat daar echt kansen liggen om onze patiënten beter te helpen.
Welke kansen liggen er in het onderzoek met de kunsten voor het verbeteren van de zorg voor de patiënten?
Heel kort gezegd, in het opnieuw vertellen van hun levensverhaal. Wat er gebeurt bij de patiënten die ik zie, dat zijn patiënten met kanker, dat zijn vaak patiënten die we niet meer kunnen genezen, die wel gelukkig nog een tijd van leven hebben, maar waar het leven eerder zal eindigen dan dat voor mensen is die geen kanker hebben. En zij worden geconfronteerd met deze diagnose, met deze levensgebeurtenis, waardoor hun leven op z'n kop staat. Je bent 53, je hebt een gezin, je bent bezig met een leuke baan. Je denkt nog jaren voor je te hebben. En opeens is dat allemaal niet meer zo. En je bent moe en je voelt je akelig en je kunt niet meer er voor je kinderen zijn zoals je dat gebruikelijk deed, mee naar het voetbalveld. Wat betekent je leven dan precies nog? Hoe geef je dat leven vorm? Nou, daar helpen denk ik de kunsten in. Niet om jou te vertellen hoe het leven eruit moet zien, maar wel om je een bepaalde ruimte te bieden om jezelf opnieuw uit te vinden.
En wat voor methodes gebruik je dan in je onderzoek om te kijken of de patiënt daar, zeg maar, meer zingeving voor in zijn leven kan vinden?
Ja, ontzettend leuke vraag dat je die stelt. Want dat is namelijk niet zo simpel. En wat we heel erg gewend zijn binnen de medische wetenschappen is dat we meten. En als we geen bloedwaardes kunnen meten, dan meten we met vragenlijsten. Nou, die kunnen best heel zinvol zijn. Maar wat we ook gemerkt hebben in het onderzoek wat we doen, is dat we daar toch niet alle aspecten die ertoe doen mee boven water halen. Nou, andere veelgebruikte methode is kwalitatief onderzoek met interviews. Maar ook daar geldt hetzelfde voor. Als je mensen alleen maar laat praten, dan blijven er dingen ongezegd. En waar we nu mee bezig zijn, is een methode ontwikkelen, de zogenaamde rich pictures, waarbij we mensen vragen om een tekening te maken. We vragen, teken nou eens hoe je leven met kanker eruit ziet. En daar krijg je prachtige tekeningen. En ik bedoel met prachtig niet dat het kunstzinnig mooie tekeningen zijn. Nee, mensen, dat zijn gewoon rondjes met harkjes eraan. Maar wat het wel prachtig maakt, is dat je in één oogopslag ziet wat er voor deze mensen het meeste doet. En wat je ook ziet, is dat dat in de loop van de tijd verandert. Dus je kunt een andere methode gebruiken om dingen die er voor mensen het meeste doen, boven water te krijgen.
Ook Karin Kruithof is te spreken over het gebruiken van kunst in deze onderzoeken van het Amsterdam UMC.
Heel interessant om daarnaar te kijken. Wat doet kunst in de omgeving? Wat voor effect heeft het op medewerkers, op patiënten, op bezoekers? Is natuurlijk iets waar we idee van hebben, maar wat best lastig heel goed te onderzoeken is. Dus dat we nu onderzoek doen naar het effect van kunst in de omgeving op de gedachten van mensen en op het creëren van verhalen ook rondom henzelf en hun eigen leven, vind ik echt heel erg interessant en goed dat we daarmee ook kunst de wetenschap inbrengen.
Een ander onderzoek wat Hanneke van Laarhoven momenteel doet met palliatieve patiënten draait om art-based learning.
Dat is een ander project waarbij we op een hele systematische manier de zogenaamde art-based learning methode patiënten naar kunst laten kijken.
Ook Geert vindt het een interessant onderzoek.
Dat is een hele interessante richting. Niet alleen omdat het een beetje past in wat ik nu zeg, maar ook omdat mensen vaak die van buiten kijken naar deze groep palliatieve patiënten, zoals we dat noemen, dan wordt er vaak gedacht dat dat alleen maar verdrietige mensen zijn die thuis huilend in een hoekje zitten. Mijn observatie is een volstrekt andere. Mijn observatie is dat het juist mensen zijn die heel erg bezig zijn met, nou, wat voor leven heb ik gehad, maar ook wat voor leven laat ik achter, wie laat ik achter en hoe kan ik die laatste periode die ik nog heb zo goed mogelijk invulling geven om dat eerste en dat tweede bij elkaar te brengen. En voor sommige mensen kan kunst daar denk ik een hele belangrijke rol in spelen. Vooral ook juist bij mensen die dat van huis uit of vanuit traditie niet zo gewend zijn.
Maar het is niet altijd makkelijk medestanders te vinden voor dit type onderzoek.
Je merkt dat ik even stilval. Ja en nee. Dat wil zeggen, wat ik merk is, als ik daar met collega's over praat, dat die daardoor geïntrigeerd zijn. En zeggen, goh, wat interessant en wat goed dat je daarmee bezig bent. Als het concreet gaat om het aanvragen van subsidie, ja, dan wordt het wel een stukje ingewikkelder.
En hoe kijkt Hanneke naar de onlangs verschenen whitepaper Art in Health? Sabrina vertelt in het kort wat de whitepaper behelst.
Daar is op dit moment een white paper verschenen over art in health, waarin eigenlijk bepleit wordt dat de kunsten in het algemeen, dus dat zijn ook podiumkunsten en muziek, literatuur, beeldende kunst, op alle vlakken van de gezondheidszorg een belangrijke rol zouden moeten spelen. Zowel in preventie, vanuit preventieoogpunt, maar ook in het onderwijs en het onderzoek. Wat vind jij van deze ontwikkeling binnen de gezondheidszorg?
Ik vind het een ontzettend belangrijke ontwikkeling en heel erg goed dat dit white paper er is. Dit white paper is meteen ook een opdracht aan onszelf. Want ja, ik ben er echt van overtuigd dat wij met de kunsten en wat ik net zei, de geesteswetenschappen en ook sociale wetenschappen verschil kunnen maken voor onze patiënten in positieve zin. Daar hangt wel meteen ook de opdracht aan vast om vast te stellen voor welke patiënten dan en hoe dan en met wat voor intensiteit en hoe lang en wanneer. En nou goed, al die vragen die we heel gewend zijn om te stellen en te beantwoorden als het gaat over geneesmiddelenonderzoek, ja, die gelden op een bepaalde manier ook hiervoor. Dat hebben we te doen.
Denk je dat we nu een momentum hebben om hier een omslag in te maken?
Dat is in ieder geval iets waar ik me heel erg voor in wil zetten en inzet. Ik weet niet of dit het moment is voor politieke boodschappen, maar ik heb wel wat zorg over onze nu nieuwe regering. Dus ik denk dat we de krachten echt zeer moeten bundelen met elkaar om dit voor elkaar te krijgen.
In het Amsterdam UMC zoekt men de samenwerking in ieder geval op. Zoals in het al eerder genoemde ADOR-gebouw, waar onderzoekers, neurologie en oncologie samenwerken.
Even terug naar ADOR, waar je dus ook heel hard voor maakt dat daar een prachtige kunst komt. In ADOR, het gebouw, daar zitten wetenschappers, dus van neurologie en van oncologie. Wat denk jij dat kunst gaat betekenen voor deze wetenschappers?
Ik weet wel wat het voor mij zou betekenen. Voor mij betekent het, is het ook als mede-initiatiefnemer, betekent het ook zorgvuldigheid. Dus je gaat zorgvuldig om met een omgeving creëren, zodat bijzonder onderzoek gemakkelijker plaatsvindt. En om bijzonder onderzoek gemakkelijk te laten plaatsvinden, heb je hele praktische dingen nodig, als dure apparatuur om weefsel te analyseren of aparte microscopen of ingewikkelde kweektechnieken. Maar je hebt ook andere dingen nodig. En die andere dingen zijn bijvoorbeeld een goede omgeving. We hebben aandacht gehad voor een omgeving waar mensen gemakkelijk ook naar buiten kunnen, overdekt buiten kunnen wandelen met elkaar, in gesprek. Het gebouw nodigt echt ook uit tot gesprek en elkaar ontmoeten, toevallige ontmoeting, serendipiteit. En ik denk dus dat je als organisatie ook uitstraalt, op het moment dat je aandacht voor kunst hebt, ook een zorgvuldigheid. Het mag ook wel een beetje schuren. Het is een plek waar patiënten relatief weinig komen of zelfs niet. Want zodra je natuurlijk met patiënten te maken hebt, moet je iets voorzichtiger zijn, want je wil mensen niet voor het hoofd stoten. Nou wil ik niet zeggen dat dat in het onderzoeksinstituut wel moet, maar ik vind wel dat het daar ietsje mag schuren. Dat je ook, het hoeft niet allemaal alleen maar mooi te zijn. Het mag ook wel een beetje vragen oproepen. En ik kan me dus voorstellen dat, of in mijn ideale wereld, zie ik ook een situatie waarin die kunst niet eeuwig is, maar ook een beetje verandert. Zodat je bijvoorbeeld na een maand of drie of een maand of zes of een jaar opeens nieuwe en andere dingen ziet. Of, dat wat ik zelf ook altijd heel aantrekkelijk vind, wat ik thuis ook altijd probeer, het is gewoon eens even op een andere plek te hangen of om te draaien. Omdat het daarmee ook laat zien dat als je de zaken van een andere kant bekijkt, dat je soms tot nieuwe inzichten komt.
Dus, waarom kunst in het ziekenhuis? In 9 afleveringen heb ik samen met Sabrina vele antwoorden gehoord. Ik wil graag afsluiten met deze 2 antwoorden. De eerste is van Hugo Vlug, geestelijk verzorger in het Amsterdam UMC.
Ik merk toch dat de medische wereld is toch heel erg doelgericht. Die zitten vol met protocollen, met heel veel intelligentie, maar heel handelingsgericht. Terwijl kunst, geestelijk verzorging, gaat eigenlijk ook meer om beleving en om, maar wat is er ook van binnen, wat eigenlijk misschien nog niet zulke woorden heeft, wat nog heel voorzichtig is of subtiel, maar wel degelijk aanwezig en misschien eigenlijk wel een diepere laag raakt dan al die woorden en handelingsprotocollen enzovoort.
En tot slot, Karen Kruithof.
Ik ben persoonlijk best holistisch georiënteerd, dus ik denk dat je als mens, dat je deel uitmaakt van een systeem en dat heel veel onderdelen van dat systeem en uit je leven aandacht nodig hebben. Soms ook ja, in dwarsverbanden die je misschien niet normaal zou bedenken. Dus ik denk dat in onze stad, in ons gebouw, maar ook breder in onze hele omgeving, het toepassen van kunst als onderdeel van een ja, helende omgeving is wel heel erg een beetje dramatisch gezegd, maar wel als een omgeving die ons aan het denken zet, dat een goede ontwikkeling is.
In 9 afleveringen bespraken we de verschillende perspectieven welke rol kunst in het ziekenhuis kan spelen. Wat betekent het voor de medewerkers en voor de patiënten? En wat betekent het voor kunstenaars om werk in opdracht te maken voor zo'n specifieke plek als een ziekenhuis? Of dat nu een grote nis, een 20 meter hoog beeld, een monument in een stiltecentrum of zo'n beeldbepalend kunstwerk is dat het centrale plein er nu naar vernoemd is. En we hoorden van de ongelooflijke gedrevenheid waarmee Sabrina Kamstra de afgelopen 25 jaar steeds weer opnieuw een match heeft gezocht tussen de kunst en het ziekenhuis. Heel erg bedankt voor het luisteren. Wil je meer weten en de besproken kunstwerken en vele andere kunstwerken zien en meer lezen over kunst en het ziekenhuis? Bestel dan het boek Waarom kunst in het ziekenhuis via uitgeverij Het Moet. Heb je vragen of wil je iets delen? We horen het graag. We zijn te bereiken via Amsterdam UMC Kunstzaken of via de socials. Maaike Muis en Sabrina Kamstra. In deze aflevering hoorde je Geert Kazemier, Karen Kruithof, Hanneke van Laarhoven, Hugo Vlug, Sabrina Kamstra en mijzelf, Maaike Muis. Bedankt en wie weet, tot ziens!